Goedemiddag. Allemaal van harte welkom hier in de kerk. Voor de mensen die thuis kijken of het op een later moment zullen kijken. Ook een bijzonder welkom aan dominee Pieter Paschier. Fijn dat u er bent. En een mooi thema, Gods weg is de beste. We zien uit naar wat u ons te vertellen heeft. We hebben best wel wat mededelingen, dus ik zou bijna zeggen pak pen en papier erbij. Gelukkig kunt u het ook nalezen op de Scipio. Maar ik zou een aantal mededelingen even met u doornemen. Dinsdag 18 oktober zal er een missie- en visieavond zijn hier in de kerk. We staan samen in gesprek over de gemeente en over de bijzondere invulling van de diensten. Andere gesprekspunten volgen uit de enquête die ook op de Scipio web staan. Het is open voor leden en voor vrienden. Het begint om 8 uur met een inloop van 7:45 met koffie en thee. Meer info staat ook op de Scipio web en graag aanmelden via de Scipio web in verband met koffie en thee dat dat voldoende is. Er is een training, Follow Jesus. Die is op maandag 24 oktober gaat die van start. En tijdens de 4 avonden worden jullie meegenomen in stappen te zetten in het volgen van Jezus. Samen met anderen in een huiselijke sfeer de Bijbel lezen, bidden, praten over je geloof en de betekenis daarvan voor je persoonlijk leven. Kortom, groeien in de relatie met Jezus en dit leren uitdragen naar de mensen om je heen. Wilt u meedoen? Wil je meedoen? Dan kun je opgeven bij Robert Knoppersen. Vrijdag 21 oktober zou er weer een ouderenmiddag zijn en dat begint om 2:30. En ik neem aan hier in de kerk, Christiane? Ja, oké. Okay. In november zijn er ook een aantal Maranatha Bijbelstudies. Vanuit het perspectief van de profeten Joël en Savanja. De Bijbelstudies worden geleid door zuster Gineke Sneller. En de avond, de inloop is om 7:45 en de avond begint om 8 uur. En dat gaat om 8, 15, 22 en 29 november. De mooie bloemen gaan naar groet en bemoediging naar Anneke Kroes vanuit ons als gemeente. We zullen deze dienst verder voortzetten met het zingen van Johan de Heer 26, vers 1 en 2. Juicht aarde, juicht alom de Heer. En namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst toe.
Lieve mensen die thuis meekijken, jullie hier in de zaal, wat een schitterende psalm om mee te beginnen. Want het volk Israël ging steeds naar de tempel om offers te brengen. Een van de offers die ze brachten was een lofoffer, ter ere van God. En bij dat lofoffer zongen ze deze schitterende psalm, juicht aarde, juicht alom de Heer. En dat is de Heer die de hemel en de aarde geschapen heeft. Dat is de Heer die zijn grote liefde heeft laten zien in zijn Zoon Jezus Christus. Gekruisigd voor onze zonden op het kruis van Golgotha en weer opgestaan uit de dood om met zijn geest in ons te wonen. En zo is dat voor jullie thuis en voor jullie hier in de zaal. Ook deze middag weer genade en vrede van onze God. Amen. Jullie mogen weer gaan zitten en wij gaan verder met deze schitterende lofpsalm. En zie in gedachten even de Israëlieten bij dat altaar staan om dat te zingen. Lieve mensen, jullie hebben het thema al gehoord, Gods weg is de beste. En daarin gaan we een gedeelte volgen van de weg van Abraham. Heel spannend hoe hij daarmee omgaat. En zo gaan we straks lezen een stuk uit Genesis 12 en Genesis 13. Maar eerst gaan we de Heere bidden om een zegen. Heer, we willen u zo danken voor die woorden die we mochten zingen. Die woorden die honderden jaren geklonken hebben bij dat altaar op het tempelplein. Daar waar de priesters hun offer brachten. Daar waar de mensen kwamen om hun zonde bij u te brengen. Om u de lof te brengen. En dat deden ze onder andere met deze woorden van juicht aarde, juicht al om de Heer. Heer, dat ze het uitzongen van de Heer is goed, erkent dat Hij, of gaat tot zijn poorten in met lof. En dan tot slot nog weer, want goedertieren is de Heer, zijn goedheid eindigt nimmer meer. Zijn trouw en waarheid houdt haar kracht tot in het laatste nageslacht. Heer, zo bent u de eeuwen doorgegaan met uw volk. En u hebt ons daar ook in willen betrekken. Wat is dat ongelooflijk. En daar danken we u voor. We danken u voor het offer van de Heer Jezus dat dat mogelijk heeft gemaakt. En we willen u bidden om uw nabijheid ook deze avond. Heer, voor als we hier in de zaal zitten en voor die mensen die thuis zitten mee te kijken. Misschien wel liggen mee te kijken omdat ze ziek zijn. We willen u dat bidden. In Jezus' naam, amen. We gaan zingen over die weg, hè? En dan zingen we uit Johannes, Heer 330, leer mij uw weg, o Heer. Het volgende lied, Johan de Heer 541, is ook weer geënt op een van die oude psalmen die de Israëlieten zongen, waarin ze zongen, Heer, doorgrond en kent mij, en wij zingen hier, doorgrond mijn hart, o Heer. Lieve mensen thuis en hier in de zaal, net al gezegd, we gaan een aantal gedeeltes lezen uit Genesis 12 en 13. En we volgen zo de verhaallijn uit de Bijbel. En ik lees voor uit de NBG. Het gaat over Abraham. En we kennen allemaal Abraham wel en we weten hoe God tot hem sprak en... Ik weet niet of jullie dat ook wel eens hebben. Ik heb dan wel eens even iets. Dat zou ik nou ook wel willen. Dat zou ik nou ook wel. Ik krijg nog niet eens een briefje uit de hemel. En dan Abraham, God spreekt. Maar ik weet niet als ik alles zo lees, of ik daar altijd jaloers op zou moeten zijn. En daarom gaan we kijken. Maar eerst neem ik jullie mee naar de wereld van Abraham. Dat is een wereld van 4000 jaar geleden. En dan hebben we het niet over iemand die in Elburg woont en die wordt geroepen om naar Groningen of naar Maastricht te verhuizen. Het gaat over iets totaal anders. Abraham leefde in een totale andere cultuur als waar wij in leven. Wij hebben een cultuur waarin het steeds meer gaat om het individu. En het individu moet tot zijn recht komen. Nou, dat was daar totaal niet aan de orde. Het ging om het grote geheel. Iedereen was een schakeltje van de ketting. En jouw persoonlijke belangen deden daar niet toe. Je had je familie, je had je, dat heette dan de clan. En met elkaar zorgde je voor bescherming. Met elkaar zorgde je voor veiligheid. Met elkaar had je de onderlinge zorg. En je familie was je pensioenpot. Je kinderen waren je pensioenpot. En je premie betaalde je door heel veel kinderen te verwekken. Hoe meer kinderen je had, hoe beter je pensioenfonds was. En je familie, je vrienden, dat was je mantelzorgorganisatie. En zeker als je een beetje op leeftijd kwam, moest je zorgen dat je dat in orde had. En daarbinnen dus, binnen die, dat wat je met elkaar vormde, daar kon je leven en daar kon je overleven. En daar uitstappen, dat deed je echt niet. Men doemde dat zelfs, daar hadden ze een woord voor, als iemand eruit wou stappen, hij kiest voor de dood. Want je had geen schijn van kans om te overleven buiten die groep. En je ging al helemaal niet naar een andere streek toe, waar je als vreemdeling geen enkel recht had. Nergens op kon rekenen. En het is belangrijk dat we ons dat even realiseren, want ik denk dat het jullie net zo gaat als ik. Ach ja, Abraham die wordt geroepen en hij gaat. Ja, dat we totaal niet beseffen wat daar gebeurde en ja, hoe ingrijpend dat was voor Abraham en Sarai. Dus het gaat om het grote geheel. En we moeten ons dus goed realiseren, als daar iemand zegt, ja hoor eens, ik stap eruit. Dan was dat niet iets, hè, dat ze tegen zo iemand zeiden, joh, wat geweldig dat jij je dromen navolgt. Wat geweldig dat jij zoveel initiatief toont. Tjonge, jonge, ja, het ga je goed, hou je haaks, veel succes. Echt niet. Ze stonden je echt niet uit te zwaaien, want jij was de grote spelbreker. En zo moet je dan ook nog maar weggaan, als je toch weg wil gaan. Als de grote spelbreker, dat ze niet staan te zwaaien, maar dat ze deze gebaren maken. Nou ja, wegwezen dan als je er niet bij wil horen. Ik denk dat we zo even iets van de achtergrond proeven, als we dus die teksten lezen, dat God Abraham roept. En dat is ook belangrijk dat we ons even realiseren, Abraham diende andere goden. Dus zo bekend was hij niet met die God uit de Bijbel. En zo gaan we Genesis 12 lezen. Dan lezen we Genesis 12 vers 1. De Heere zei nu tot Abraham, ga uit uw land en uit uw maagschap en uit uw vaders huis. Proef u wat dat is? Proef u wat dat is? Dat God hier wel heel erg veel van Abraham vraagt. Menselijkerwijs gesproken, zou ik zeggen, ik vind het onmogelijke. Als je je realiseert hoe de wereld toen in elkaar zat. En dan hoor je deze woorden waar ik eigenlijk zo aan gewend ben. En dan zegt hij, ik zal u tot een groot volk maken en u zegenen en uw naam groot maken. En gij zult tot een zegen zijn. Wat een geweldige woorden. Ik zal zegenen wie u zegenen en wie u vervloekt zal ik vervloeken en met u zullen alle nageslachten des aardbodems gezegend worden. Toen ging Abraham zoals de Heere tot hem gesproken had en Lot ging met hem. Het is wat Abraham allemaal moet achterlaten. Heb u dat nog? Zijn hele pensioen, het is een pensioenbreuk van je welste, hè? Je laat je pensioen helemaal achter. Je bent op die leeftijd, hè? Dan moet je zorgen dat je je mantelzorg goed hebt. En dat je lid bent van een zorgorganisatie. En dan zeg je niet, nou ik zeg nou mijn lidmaatschap op, ik ben 75, ik ben er wel klaar mee. Je moet juist zorgen dat je er bent. Proef u wat er van Abraham gevraagd wordt. En nu gaat Abraham iets doen. Ik zie hem daar denken, dit is toch wel heel veel. Wat ik achter moet laten. Ik laat eigenlijk mijn hele leven achter. En aan de andere kant, God belooft hem een nageslacht. Dus ja, wat moet je nou doen? Nou, Abraham heeft daar iets op gevonden. Dat kennen wij Nederlanders heel goed. Polderen. Polderen. Dat je dus, hè, als je in de politieke regering moet zien samen te stellen, dan moet je polderen. Ja, en een vakbond en werkgevers, die moeten polderen. Die moeten er samen uitkomen. Belangen, verschillende belangen. En dat doet Abraham. Want heb u gezien wie die meeneemt? God had gezegd, alles, iedereen achterlaten. En Abraham denkt, ja, is toch wel handig als ik nog een pensioenpotje meeneem. Is toch wel handig. En toch wel handig dat ik nog een mantelzorgorganisatie, want dat was dik in orde bij Lot, hè? Want Lot had namelijk een vrouw en twee dochters. Nou, dat moet je net hebben. Ja, als je op die leeftijd gekomen bent. Dus Abraham denkt, ik neem toch nog even wat mee. Lot. Wat een geweldige pensioen. Lot was een winnend lot uit de loterij. Dat moest je nou precies hebben om toch nog te gaan. Aan de ene kant God gehoorzamen. En aan de andere kant denken, ja, maar dit is toch wel heel handig om dat zo te hebben. Nou, dat is wat als ik dat tot me door laat dringen. Want ja, hij luistert naar God. En toch ook nog weer niet helemaal. Mijn vrouw vindt dat ook nog wel eens van mij. Ja, ik beroep me er altijd op dat ik ook 75 ben. Nou, dat is heerlijk, hè? Dan mag je een heleboel dingen vergeten en hoef je niet alles te horen. Dat is best wel handig. Ja, en dus als mijn vrouw mij vraagt iets te doen, kan het maar zo gebeuren dat ik het niet hoor. Als ze fluistert koffie of een ijsje, hoor ik het op afstand. Ja, dus dat merk je wel, dat is een beetje selectief, hè, dat luisteren. Nou, dat proeven we hier dus bij Abraham ook. En zo gaan we dat verder lezen. Dus toen ging Abraham, zoals de Heere tot hem gesproken had, en Lot, we weten nu wat dat betekent, waarom hij die meeneemt, ja, en Lot ging met hem. En Abraham was 75 jaar oud toen hij uit Haran trok. Abraham nu nam zijn vrouw Sarai en Lot, zijn broederszoon, die was al vroeg zijn vader verloren, en Lot, ja, die was eigenlijk zijn pleegzoon geworden. En Lot was toch zijn erfgenaam. Hij had toch de hoop, als het nou niet met Sarai lukt, en dat kon hij inmiddels vergeten, nou ja, dan kan ik altijd nog met die lijn van Lot door. Dan gaat toch mijn naam, ja, gaat toch nog door. Dus, en al hun haven die zij verworven hadden, en de lieden die zij in Haran verkregen hadden, en ze trokken uit om te gaan naar het land Kanaan. Ze kwamen in het land Kanaan en Abraham trok het land door tot de plek bij Sichem, bij de Terebint Moren. En de Kaanieten waren toen in het land. Nou, dat is niet zomaar een boom. Allereerst is een Terebint een boom in de woestijn die onder de meest onmogelijke omstandigheden toch nog een hele grote, krachtige boom kan worden. En dan is het ook logisch dat de mensen uit die streek, als je dan zo'n krachtige boom in de woestijn ziet staan, denken dat heeft iets goddelijks. En dus hadden zij de gewoonte om juist bij zulke bomen de goden te aanbidden. 2000 jaar geleden deden ze dat hier in Nederland ook. Ja, dus bij de bomen, bij eiken, bij terebinten doe je dat. En dat betekent dus dat dat een heilige plaats was voor die mensen. En juist op die heilige plaatsen, wat doet Abraham daar? Bouwt hij een altaar. Ik zou zeggen, je moet maar durven. Je moet maar durven op heilige grond om daar een altaar te bouwen. En we komen dat regelmatig tegen, die teksten, dat er staat en Abraham bouwde een altaar. Nergens lezen we dat hij offerde. Hij zou ook wel geofferd hebben, maar alle nadruk ligt op het altaar. En waarom nou? Dat altaar was in wezen een klein tempeltje. Een tempeltje van hier woont God. Daarmee bevestigde Abraham voor de ogen van die mensen op hun heilige grond, notabene. Hier woont mijn God. Uiteindelijk behoort alles aan hem. En dat altaar, dat bouwde hij altijd op een plaats waar God tot hem gesproken had. Het was dus ook altijd een herinneringsplaats. Daar heeft God gesproken en daar heeft hij dat en dat gezegd en daar heeft hij dat en dat beloofd. En zo zijn die altaren die je daar bij Abraham regelmatig tegenkomt, dus hele bijzondere plekken. En we zien dus ook steeds bij God en bij Abraham, dat zodra Abraham weer gehoorzaamt aan God, ook al gaat het met, ja, begint God steeds weer te spreken. Het is net of God al daar wil laten zien, wacht even, als mensen echt luisteren, dan heeft het voor mij zin om te spreken. Als mensen toch niet luisteren, waarvoor zou God dan spreken? Zo gaan wij dus hier deze geschiedenis in. En hij trok in het land door tot aan de plek bij Sichem, tot de Terebint. En de Kanaanieten waren toen in het land. En dan staat er dus, hè. En toen verscheen de Heere aan Abraham en zeide, aan uw nageslacht zal ik dit land geven. En hij bouwde daar een altaar voor de Heere die hem verschenen was. Nou, dat is ons inmiddels duidelijk, hè, hoe dat dus ging bij de Heere en bij Abraham. Toen brak hij vandaar op naar het gebergte ten oosten van Bethel en hij spande zijn tent met Bethel tegen het westen en tegen het oosten. En hij bouwde daar een altaar. Hebben we dus elke keer weer. Overal zette hij dus als het ware van die tempeltjes van God neer. Voor de Heere en riep de naam des Heere aan. En daarna trok Abraham steeds verder naar het zuiderland. Nou, dan gaan we een stuk, dat slaan we over. Maar eventjes. Abraham gaat naar Egypte. Want er is hongersnood. Alle begrip voor, maar God had het hem niet gezegd. Hij zocht zelf daar zijn weg. En wat gaat hij doen in Egypte? Dat wat we regelmatig daarin tegenkomen. Hij gaat polderen. Hij gaat polderen met de waarheid. En hij zegt daar, ja, de Sarai, dat is mijn zus. Nou, dat was een halve waarheid. En wat we zien is, zodra Abraham gaat polderen, komt hij elke keer weer in de problemen. Moet God hem weer opnieuw op de weg helpen, opnieuw duidelijk maken. Gods weg is de beste. We gaan nu verder naar hoofdstuk 13. En daar lezen we. En Abraham trok uit Egypte naar het zuiderland. Hij en zijn vrouw en al wat hij bezat. En dan staat er steeds weer, en Lot met hem. Dat we dus elke keer realiseren, weet u nog, dat was dat pensioenpotje wat hij toch nog mee had genomen. Dat was dat, die mantelzorgorganisatie. Daar vertrouwde hij toch nog wel op. En daarom neemt hij dus Lot steeds mee. Abraham nu was zeer rijk aan vee, aan zilver en aan goud. En hij ging van de ene pleisterplaats naar de andere, uit het zuiderland tot bij Bethel, de plaats waar zijn tent het eerst had gestaan, tussen Bethel en Ai, naar de plaats van het altaar dat hij daar vroeger gemaakt had. En Abraham riep de naam des Heren aan. En ook Lot, die met Abraham meeging, weer duidelijk die nadruk, hè, Lot ging met hem mee, had schapen en runderen en tenten. Nou, dit was Gods bedoeling niet. Ach ja, hoe zou God dat nu oplossen? Soms laat God het gewoon gebeuren. En dat zien we hier dus ook. God laat het gebeuren. Ja, en daar staat daar, maar het land liet het niet toe dat zij tezamen bleven wonen. Vers 6. Want hun haven was talrijk, zodat zij niet tezamen konden wonen. Daardoor ontstond er twist tussen de herders van Abrahams vee en de herders van Lots vee. De Kanieten nu en de Perizieten woonden toen in het land. Dus zeide Abraham tot Lot, laat er geen twist zijn tussen mij en u. En tussen mijn herders en uw herders. Want wij zijn mannen broeders. Ligt het gehele land niet voor u open? Scheid u toch van mij af. Ach, en als je dat zo leest en je kent dat kinderbijbelverhaal, dan denk je dat heeft Abraham goed gedaan. Zo kon hij mooi een conflict voorkomen. Maar lieve mensen, ik denk dat we inmiddels weten, dit is iets totaal anders wat hier gebeurt. Hebben we het nog, wie Lot voor Abraham was? Zijn pensioen? Dat was zijn mantelzorgorganisatie. En die had hij nog steeds meegenomen. Nog steeds vertrouwde hij daarop. En nu komt er een moment, een heel belangrijk moment in het leven van Abraham, dat hij dus die volgende stap kan zetten en dat hij kan zeggen, ik neem afscheid. Ik neem de afscheid van die schakels die ik mee heb genomen. Want dat was belangrijk, hè? Hij had een gedeelte van die schakels meegenomen uit zijn geboortedorp. En die schakels gooi ik er allemaal uit. En ik ga alleen verder. Lieve mensen, wat een bijzonder moment. Want dit is een hele omslag in het denken van Abraham. Abraham had nog steeds de gedachte, hè, hij leefde met het feit, ja, met Sarai gaat het niet gebeuren, dat we nageslacht krijgen, maar ik heb Lot nog. Lot geeft mij mogelijkheden voor een nageslacht. Dat is niet zomaar iets als je tegen Lot zegt, ga maar. Daarmee neem je daar afscheid van. En daarmee geeft Abraham aan, van nu af aan ga ik dus niet meer vertrouwen op de mogelijkheden die ik zelf creëer. De mogelijkheden die de familie mij biedt. Nu ga ik geloven in de mogelijkheden die God geeft. Een God die in staat moet zijn dus om Sarai, waar die van wist, het kan niet bij haar, het kan niet. Het is helemaal voorbij en ze heeft de leeftijd en ze is onvruchtbaar, het kan niet. Dat God dus mogelijkheden heeft waar mensen onmogelijkheden hebben. Proef u dat dat heel veel is? Dat is dat niet zomaar even dat Abraham tegen Lot zegt, nou ja, laten we maar voorkomen dat we ruzie krijgen, dus dan gaan we toch lekker uit elkaar. Dit is dus een enorme omslag in het denken. En hier zijn we dus eindelijk op het punt gekomen dat Abraham echt gehoorzaamt naar wat God gezegd had. Ga uit uw land, ga uit uw familie, ga bij je verwanten weg. Nu is Abraham zover. En dat vind ik een uniek moment in het leven van Abraham. Want van nu af aan moet hij dus helemaal op God vertrouwen. Hij kan niet meer terugvallen op familie en noem maar op allemaal. Wat, lieve mensen, wat een bijzonder moment. Een grote stap in dat leven in gehoorzaamheid om Gods weg te gaan. Om te gaan ontdekken, Gods weg is de beste. We gaan verder en we gaan verder bij vers 14. En de Heere zei tot Abraham, nadat Lot zich van hem gescheiden had. Nou, we weten nu hoe ongelooflijk ingrijpend dat voor hem geweest moet zijn. Ja, en dan moeten we ons realiseren, dit was zijn alles, dit was zijn leven, dit was zijn manier van overleven. En lieve mensen, thuis en hier, reken erop dat Abraham pijn gedaan heeft. Hier een zware een gat geven, hè? Ja, afscheid nemen is een beetje sterven. Ja, nou, dat heeft hij heel erg ervaren. En wat gaat God nu doen, nu Abraham daar met die pijn zit? Nu Abraham daar met dat gat zit van hoe, ja, hoe verder? En dan komt, op dat moment komt God. Want, dat zien we steeds, als Abraham luistert, dan zegt God, er is reden om te spreken, want ik zie dat hij luistert. Dus ga ik spreken. Nou, dat gaan we nu meemaken. Ja, En de Heere zei tot Abraham, nadat Lot zich van hem gescheiden had, sla toch uw ogen op en zie van de plaats waar gij zijt, naar het noorden, het zuiden, het oosten, het westen. Want het hele land dat gij ziet, zal ik u en uw nageslacht voor altijd geven. En ik zal uw nageslacht maken als het stof der aarde, zodat indien iemand het stof van de aarde zou kunnen tellen, ook uw nageslacht te tellen zou zijn. Sta op, doorwandel het land in zijn lengte, zijn breedte, want u zal ik het geven. Daarna sloeg Abraham zijn tenten op en ging wonen bij de terebinten. We weten meteen wat dat betekent, hè? De terebinten, die plek waar de inwoners hun afgoden dienden. Daar kwam hij heel dichtbij, maar niet zomaar om mee te doen. Nee, er staat dan, en hij bouwde daar een altaar. Juist op die plek zet hij een tempel van God neer. Dit land behoort aan God. Wat een geweldig iets. Elke keer weer die tempels en een altaar voor de Heere. Ik vind dat zo mooi, want je kan, kijk, als wij vaak een dagje uitgaan, kan je ons sporen. Hè? Dan gaan we, noem maar wat, de bos en de hei, en dan ligt hier een chipzak, en daar ligt een blikkie, en daar ligt een doosje, en daar ligt een plastic zak. En zo zijn wij te sporen hoe wij gegaan zijn. Abraham is te sporen aan zijn tempels, aan zijn altaren, waarin die elke keer weer zo'n plek hebt en dat hij zegt, hier heeft de Heer gesproken en daar wil ik steeds aan herinnerd worden. Hier kan ik de naam van de Heer aanroepen. Lieve mensen, wat een les is dat als we daar naar kijken. Als we kijken hoe Abraham dus de neiging heeft om aan de ene kant naar God te luisteren en aan de andere kant te polderen. Om het een beetje zo zus en een beetje zo te regelen. Wat een les, ook omdat we dus zien dat het dan elke keer fout gaat. En ja, dat is ook goed om daar voor onszelf, hoe luisteren wij naar God? Hoe luisteren wij nou naar God? Hoe luister ik naar God? Misschien ook wel een beetje selectief. Als God ergens een belofte in de Bijbel doet, dan zeggen we tegenwoordig, dan moet je je hand opleggen. Hè? Dan moet je opgaan staan. Maar God geeft ook een heel aantal andere dingen in. Hij zegt bijvoorbeeld, de Heer Jezus zegt dat, wie achter mij aan wil komen, moet zichzelf verloochenen en zijn kruis opnemen. Vinden jullie dat een tekst om in de kamer op te hangen? Of zullen we maar gauw doorlezen? Jezelf verloochenen, jezelf achterstellen. En dan je kruis opnemen. Als je echt tot je door laat dringen, betekent dat het volgen van Jezus, dat dat maar zo lijden kan betekenen? Vind ik niet zo'n... Of wel? Dat is zo'n tekst, we lezen toch liever door waar ons iets moois beloofd wordt. He, of Paulus, die zegt op een gegeven moment in de Filippenzenbrief, de een acht de ander uitnemender dan zichzelf. Hij vindt de belangen van een ander belangrijker dan zichzelf. Ja, ik loop al lang genoeg in de kerk mee, om te weten dat dat niet onze favoriete tekst is hoor. Dat we steeds de belangen van anderen in de samenkomst en zo. Het is toch wel heel belangrijk dat er gezongen wordt op de manier die ik mooi vind. Met de liederen die ik fijn vind, met de muziekinstrumenten waar ik van hou, in het tempo waarin ik... Ik ben dat genoeg tegengekomen, misschien is dat in Elburg niet, maar elders speelt dat overal. Ja, dat is zo'n tekst waar we denken, ja, ik moet toch ook nog een beetje aan mijn trekken komen. En de Heere Jezus, die bidt zo vurig over, ik bid u dat ze alle één zijn. Nou ja... Dat is best wel heel mooi dat hij daar zo vurig voor bidt. Maar ik weet het niet. Ik leid aan een virus. Kennen jullie dat? Chronische gelijkhebberitis. Ja? En het zou zo erg niet zijn als ik de enige was. Maar kom dat overal tegen in de kerk en ook helemaal in de kerkgeschiedenis. Altijd maar mensen die hun eigen gelijk boven dat gebed van Jezus stellen. Ik bid u dat ze één zijn. Want ik heb toch zo mijn verlangens, ik heb toch zo mijn behoeften, ik heb toch zo mijn verwachtingen. Ik heb toch... En voordat je het weet, stel ik dat toch echt boven dat gebed. Ik bid u dat ze één zijn. Lieve mensen, durven we in de spiegel te gaan staan en zeggen, ja, wij vinden het wel heel erg fijn als God naar onze gebeden luistert. U moet dat vooral blijven doen, hè. Al uw nood, uw zorg, uw pijn, uw rouw, verdriet, uw wensen bij God brengen, uw smekingen. Moet u vooral doen. Maar we zijn er vooral op gericht dat God naar mij, naar ons luistert. Zijn we er nou ook zo, net zo op gericht dat wij naar God luisteren en dan niet gaan polderen. Ja, maar dat even die tekst niet en dat is, ach, dat is niet voor deze tijd. En dat is, maar dat we met ons hele hart naar hem luisteren. Ik moet even denken aan Samuel. Toen Samuel door God geroepen werd, toen zei Eli tegen hem, dat is de Heere en als God weer roept moet je zeggen, spreek Heer, uw knecht hoort. Weet je wat ik daar liever van maak? Hoor, Heer, uw knecht spreekt. Ja, hoort u toch vooral? Pas was ik weer op bezoek bij mensen. Nou, die hadden echt een grote nood. Maar ze hadden vooral, waren maar steeds bezig. En wij bidden zo. En God luistert niet naar ons en onze smeking. En ik kon uit niets, één moment merken dat ze bezig waren om naar God te luisteren. Alles draaide erom. God moet naar ons luisteren. Nou, nogmaals. Dat doet hij. Dat doet hij. Met zijn hele wezen. Maar lieve mensen, luisteren wij ook zo naar hem. En dat laat die geschiedenis van Abraham zien. En ik moet nog zo even denken, hè, want we zijn hier, toen Lot wegging, op een punt gekomen dat je zegt, nu zijn we waar we wezen moeten. Ja, Abraham stopt met polderen. Maar hij verviel zomaar weer in zijn oude fout. We kennen toch de geschiedenis van Hagar? Dat was polderen. Ja? We gaan het uiteindelijk toch zelf maar weer die weg. En wat heeft het gaan van die eigen weg van Abraham en Sarai? Wat een ellende heeft dat voortgebracht. Ja, dan zie je dus elke keer wat er gebeurt. En God laat ons dat door die geschiedenissen heen zien. Dit gebeurt er. Ik ga ook nog even verder de geschiedenis in. Want ik ben niet altijd even jaloers op Abraham als hij God hoort spreken. Ja, ik denk maar even, ga uit alles weg. Ik weet het niet of ik daar blij geworden van was. Of ik dat dan toch liever had gehoord. Maar geen stem van God. Op een gegeven moment, ik neem jullie mee, loopt Abraham daar en daar hoort hij de stem van God weer. Wat gaat God zeggen? En wat zegt God? Neem je zoon. Je enige die je lief hebt. En dat was dus alles, hè? Dat was dus niet alleen zijn zoon, dat was zijn toekomst, dat was zijn mantelzorg, dat was zijn pensioen. Dat was alles, zijn pensioen, alles was die, Isaac. Neem die en offer die. Nou, ik weet niet of ik zo blij zou zijn als ik dan de stem van God hoor. En wat gebeurt er dan met Abraham? Ja, gaat hij weer een weg zoeken? Waarin je aan de ene kant gehoorzaamt aan God en aan de andere kant wat trucjes hebt om het nog een beetje naar je eigen idee te regelen. Nou, ik denk dat jullie thuis en hier in de zaal het wel weten. We zien Abraham met Isaac de berg opgaan. Wat een moment, lieve mensen, dat Abraham gewoon God gehoorzaamt en dat hij tegen Isaac zegt, God zal zichzelf van een brandoffer voorzien. Dat hij erin geloofde, dat hij er zelfs in geloofde. Al zou ik Isaac hier doden, God is in staat om hem op te wekken. Proef je dat? Proef je dat, hoe ver Abraham gegroeid is? Nou, ik vind dat mooi om daar zo naar te kijken. En te kijken en ons de vraag te stellen, hoe gaan wij om met het luisteren naar God? Oftewel, willen we alleen maar dat God naar ons luistert? Of willen we ook naar God luisteren. Ook die teksten die wij helemaal niet zo leuk vinden. Ja, Jezus heeft het gezegd. Paulus en Petrus hebben het regelmatig in hun brieven over. Als je gaat geloven, zit er lijden aan vast. Ja, wij proberen hier dat toch een beetje weg te moffelen. Hè, met welvaart en welzijn en gezondheid. En dat is toch net even. En dat is fijn als je daarvan kan genieten. Maar daarmee drukken wij wel die teksten weg. Lieve mensen, thuis, lieve mensen hier in de zaal. Het is belangrijk om ons te realiseren als Abraham op zijn weg ging polderen. Je zou kunnen zeggen, dan kwam er een vloek van. Maar als Abraham Gods weg gaat zoals God het bedoeld heeft, dan gaat God weer tot hem spreken. Het heeft zin om voor God om te spreken, want Abraham luistert. En hij gaat Abraham zegenen. Ja, nog meer, dat hebben we net gelezen. Dan wordt Abraham tot een bron van zegen. En dat is hij nu al 4000 jaar. Voor zijn eigen nageslacht, zijn volk. En wij mogen ervan meegenieten. Dat hij tot een bron van zegen is geworden. En zo moeten we denken aan die woorden van dat lied. Waarin we elkaar toe kunnen zingen. Is uw leven voor anderen een zegen? Met dat refrein. Maak mij het kanaal van uw zegen. O Heer. Lieve mensen thuis en hier. Ik hoop dat we dat zo met elkaar van harte kunnen zingen. En we gaan dat ook met elkaar zingen. We zingen de coupletten 1, 2 en 3.
We hebben een aantal punten van dankgebed en voorbeden vanuit de gemeente. En we willen bidden voor de rouwdragende familie Westerink, die afgelopen maandag zuster Jopie Westerink heeft moeten begraven. We danken voor een mooie herdenkingsdienst waarin een toekomst vol van hoop mocht doorklinken. We willen bidden voor broeder Gerrit Boender en zijn vrouw Jannie. Gerrit is afgelopen vrijdag opgenomen in het ziekenhuis met een flinke ontsteking in zijn rug. En helaas vandaag ook een bericht gekregen dat er ook een bacterie op de hartklep gevonden is. Dus de situatie is zorgelijk. We bidden voor zuster Anneke Kroes, die vandaag de bloemengroet mag krijgen, dat het een bemoediging voor haar mag zijn. En we bidden op de lijst voor langdurig zieken Dennis van Boven en Jeroen van Tongeren. Mag ik jullie voorgaan in gebed? Vader in hemel, Vader, maak mij een kanaal tot uw zegen, Vader. En als ik dat lied zo zing, dan word ik ook zo stilgezet bij hoeveel, ook wat de dominee ook zei, hoeveel we ook bezig zijn met ons eigen leven. Met onze eigen ik, wat ons bezighoudt, Vader. En we mogen erop vertrouwen, als ook het verhaal van Abraham horen, dat u ons zo doorgrondt. U kent ons, Heer. En toch vinden we het moeilijk om op u te vertrouwen. Om, ja, wat ons bezighoudt in ons leven, onze zorgen en onze blijdschap, dat we het bij u laten, Vader. Vader, en dat we het in uw hand mogen leggen en mogen weten dat u voor ons zorgt. Misschien niet op een manier zoals we het zelf bedenken, maar u kent ons zo door en door. Vader, en dan nog is het moeilijk om op u te gaan vertrouwen, Vader. En wil u ook vragen, wilt u het ons leren? Wilt u ons helpen, stap voor stap, dat we uw stem beter mogen verstaan? Dat het vertrouwen mag groeien, Vader, want u weet soms dat we zo klein zijn in geloof, terwijl u zo groot bent, Vader. U heeft de aarde gemaakt, u staat boven alles, Vader, en u bent groot, u bent almachtig. En dat we mogen weten dat we door u gedragen worden, Vader. Vader, en dat geldt ook voor de mensen die in de dankgebed en voorbeden staan, die in moeilijke momenten ook gaan, dat ze u mogen ervaren, dat ze uw trouw ook mogen weten in deze moeilijke tijd, Vader. We willen bidden voor de familie Westerink, die hun oma, hun grootmoeder, de gemeente om hen heen, dat we mogen weten dat ze een gat heeft geslagen in ons leven. Dat zuster Jopie Westerink hier niet meer op de aarde is. Maar dat we mogen vasthouden dat er een hoopvolle toekomst voor haar is in de hemel, Vader. En dat dat als bemoediging mag zijn. En dat we daar vertrouwen uit mogen putten. Dat we weten dat u erbij bent. En dat u ook daarin, in het verdriet bij de mensen die hier achterblijven, ook in hun hart bij hen bent, Vader. En dat ze mogen weten dat u in deze moeilijke tijd hen ook draagt. Vader, en zo willen we ook bidden voor broeder Gerrit Boender, Vader, en zijn vrouw Jannie. Die het nog spannender is geworden, dat ze weten dat er ook een bacterie op de hartklep is, Vader. Vader, wilt u bij hen zijn in deze spannende tijd, waarin het zorgelijk is, waarin het nog niet duidelijk is wat het gaat betekenen, Vader. Vader, we willen het bij u brengen. Dat de zorgen en de spanningen dat die in de hand komen liggen, Vader, en ook dat we mogen weten dat u op welk moment dan ook bij hen bent en hen draagt. Vader, en wilt u ons ook helpen als een gemeente biddend om hen heen te staan in deze spannende periode. Vader, we bidden voor kennis, voor inzicht, Vader, voor de chirurgen en voor de artsen, dat ze gepaste behandeling kunnen toepassen, Vader, dat u bij hen zijn. Vader, en zo bidden we ook voor zuster Anneke Kroes, die de bloemen krijgen. Het kaartje, de tekst die ze erbij krijgt, Vader, dat een bemoediging mag zijn voor haar, voor de plek in haar leven waarin ze de bemoediging mag ervaren, Vader. Dat ze mag weten dat u haar ziet. Dat u met haar bezig bent. Dat u van haar houdt, Vader. En dat ze ook mag weten dat wij als gemeente ook zomaar heen mogen staan, Vader. Dat de bloemen een plek krijgen in de kamer waarin er regelmatig de herinnering mag zijn dat u bij haar bent. Dat u haar ziet, dat u met haar meewandelt, Vader. En Vader, zo bidden we ook voor Dennis van Boven en Jeroen van Tongeren, die op de lijst staan van langdurig zieken, Vader. Langdurig ook zoeken met je gezondheid, met mentale gezondheid of met andere dingen in het leven, Vader. Vader, vaak soms begrijpen we helemaal niet wat mensen doormaken, Vader, maar u kent hen. U weet wat hun zorgen zijn. U kent hun moeite. U kent hun zorgen, hun struggles, Vader. En We bidden ook zo dat ze mogen ervaren dat u bij hen bent door kaartjes, door bemoedigingen vanuit gemeente, door teksten, door bezoek, Vader. Dat ze weten dat ze gezien worden. En dat ze weten dat u bij hen bent, ook op de momenten dat ze zich misschien eenzaam voelen, Vader. Vader, en zo wil ik ook bidden dat u met ons meegaat op weg. Heer, u doorgrondt en u kent ons, Vader. U kent ons zitten en ontstaan. U weet ons zo goed wat wij nodig hebben, Vader. En Vader, leer ons en help ons om af te stemmen op u. Vader, dat we u zoeken en dat we proberen te luisteren naar wat u ons heeft te vertellen over ons leven. Vader, daar bidden we voor. Om Jezus wil. Amen. We gaan de dienst voortzetten met het zingen Johan de Heer, vers 5. Johan de Heer 5, vers 1 en 3. Al de weg leidt mij mijn heiland.
Lieve mensen thuis, lieve mensen hier in de zaal, we mogen nu met elkaar Gods zegen ontvangen. En voor zover jullie dat kunnen, thuis en hier, is het goed om daarbij te gaan staan. De Heere, de God van Abraham, Isaac en Jacob. Diezelfde God die uitsprak naar Abraham, ik zal jou zegenen. En jij zult tot een zegen zijn. Die God verlangt daarnaar om ons ook te zegenen, maar ook dat wij die zegen uitdelen en tot een zegen zullen zijn. Daar waar wij wonen, leven, werken, op vakantie zijn of sport beoefenen, wat het ook is. Het is Gods verlangen dat wij daar tot een zegen zijn. De Heere zegene jullie thuis. De Heere zegene jullie hier in deze zaal. Amen. We gaan nu tot slot zingen uit Johan de Heer 928. Ga nu heen in vrede.